water of lucht. Toen Justin en Uf buiten kwamen, ging Sjans net het trapje van de veranda af. Op haar hoofd droeg ze een grote mand met daarin het net. Een dichte mand bungelde aan haar arm. Kan ik iets voor u dragen? Vroeg Justin beleefd. Nee, dank je, antwoordde Sjans zonder haar hoofd om te draaien. Let liever goed op waar je je voeten neerzet en blijf vlak achter me. Een meter of twee vanaf de veranda veranderde het graspaadje in een modderig spoor door moerasplanten en wolgras. In het donker was het moeilijk te volgen. De doorweekte aarde zonk onder hun gewicht. De kunst was om snel over te stappen van de ene graspol naar de andere voordat je wegzakte in het moeras. Daar waar de drijvende grond helemaal veranderde in water, kwamen ze bij een houten vlondertje in een rietkraag. Er lag een bootje aangemeerd. Sjans zette de manden in de boot. Stap maar in, zei ze tegen Justin, en ga achterin zitten. Ze hield de rand van de boot vast, zodat hij niet al te erg wiebelde terwijl de jongen instapte. Zodra hij zat, maakte ze het touw los van de steiger, stapte zelf in en duwde af.
En ik,
kwaakzoemde Uf. Vlieg op, spring aan boord of zwem mee, antwoordde Sjans, maar doe niet moeilijk. Je bent toch een eend of niet soms? Zie je wel, dacht Justin, zij verstaat ook alles. Uf dook het water in, zwemmend en fladderlopend tot hij naast de boot dobberde. Met zijn snavel en kop schepte hij water over zijn rug. Hij dook zelfs helemaal onder om spetterend weer boven te komen, zijn vleugels wijd uitslaand zodat de druppels alle kanten opvlogen. Hij maakte golvende kringen in het water terwijl het bootje bijna rimpeloos voortgleed. Nu Justins ogen aan het donker gewend waren, zag hij dat het een tamelijk lichte nacht was. De lucht was nog niet helemaal helder, maar achter het dunne laagje bewolking scheen waarschijnlijk de maan. Geruisloos voeren ze weg van de rietkraag. Zelfs Uf spetterde niet meer. Het vissersmens roeide met kalme slagen, het bootje schoot vooruit alsof het niet zwoog. Aan de overkant van het meer schenen nog steeds de lichtjes van de stad. Justin zag ze achter Sjans. Hij wilde vragen wat voor stad het was, maar het leek verkeerd om de stilte te verbreken en daarom keek hij zomaar wat om zich heen, de kalme nacht in, spelend met het kleine groene vleugeltje aan zijn hand. Het voelde als een wimper, een beetje hard, maar toch glad en buigzaam. Een ottervel was ook glad, maar veel zachter, dacht hij, en een schildpadschild was ruw en hard. Hij verschoof op het bankje achter in de boot. Hij voelde het gladde hout onder zijn billen. Tegelijkertijd leek het of hij op zijn rug lag, zijn poten hulpeloos zwaaiend in de lucht. Het was geen herinnering, het gebeurde met zijn schim. Die lag op zijn schild in de hut van de sjamaan. De magier staarde naar zijn lichte buik, drong er doorheen. Janus kroop niet alleen in de schim, maar ook in de jongen. Hij nestelde zich in Justin en keek door zijn ogen. Justin merkte het niet echt. Hij voelde zich alleen wat ongemakkelijk, maar hij wist niet waarom. Hij dacht dat het door Sjans kwam. Ze roeide rustig door, alsof er niets aan de hand was, maar haar lichte ogen hielden hem scherp in de gaten. Op dat moment vloog Uf op en landde snaterend in de boot. Wat een raar water hebben ze hier, zoemde hij. Het lijkt meer op een soort mist, daar valt niet in te zwemmen. Justin schrok op. Hij boog zich over de rand van de boot en keek naar het water dat geen water meer was. Schuin vooruit in de diepte zag hij nog net de lichtjes van de stad vervagen. We gaan omhoog, dacht hij verbaasd. Sjans roeit de boot de lucht in. Toch voelde het alsof ze gewoon recht vooruit voeren. Boven hen werd de lucht langzaam helder. Hier en daar twinkelde al een sterretje. Toch nog plotseling kwamen ze boven de bewolking uit. Een grote, volle maan wierp een blank schijnsel over de waterige mist waarop ze voortgleden. Duizenden sterren schitterden in het donkere hemel. Sjans haalde de roeispanen binnenboord en begon haar net uit te zetten. Ze neuriede daarbij een vreemdsoortige melodie die ze herhaalde en herhaalde. Het werkte hypnotiserend. Justin begon wat glazig uit zijn ogen te kijken. Hij zag nog wel de weidse zwaaien waarmee Sjans het net overboord wierp, maar het leek meer en meer op een soort dans die ze uitvoerde, staand in de zacht deinende boot. Hij vergat waar hij was, liet zich meeslepen door de vreemde melodie en gleed de waterige mist of het mistige water in. Voor hij weg kon drijven, bond Sjans hem vast aan een dun zijden koord dat ze langzaam liet vieren, zodat hij ongemerkt verder en verder weg kon zweven van de boot en al die tijd neuriede ze. Hoeveel manieren waren er om je voor te bewegen? Wat hij nu deed, was tijdloos drijven. Op het meer? In de lucht? Het leek niet op het vliegen van de libel. En het was duizend keer luchtiger dan het dartelen van de otters. Hij wist niet eens wat voor lijf hij had op dit moment, of hij wel een lijf had. Overal om hem heen was een zacht geritsel, hetzelfde geritsel dat hij in de doosjes had gehoord. Maar nu, hier, in dit onbestemde, werd het geritsel verstaanbaar. Spijt, ritselde een schimmig iets. Help me dan, ritselde iets anders. Waarheen? Waarom? Wie? Steeds meer stemmen om hem heen. Vage schimmen naderden, weken terug en kwamen toch weer naderbij. Ze volgden hem. Een lijf, zuchtte er een. Voor mij, ruiste de ander. Blijf af. Die wil ik. Nee, ik zag hem het eerst. Ritselende schimmen klonterden om Justin heen, probeerden in hem door te dringen. Hij wilde vluchten, ontsnappen aan de opdringerige, hebberige, ritselende wezens. Jans voelde zijn paniekerige bewegingen, ze haalden hem binnen aan het zijden koord. De ritselende schimmen volgden hem, verleid, gelokt, onweerstaanbaar aangetrokken door een menselijke buitenkant die ze zelf lang of kort geleden waren kwijtgeraakt. Jans hees hem aan boord, legde hem op de bodem van de boot en begon haar net binnen te halen. De ritselende schimmen hingen er blind fladderend in, gevangen in de fijne mazen. Ze leken op donkere vlinders. Het vissersmens pakte ze voorzichtig uit het net en stopte ze in de dichte mand. Justin was gaan zitten. Ontspannen keek hij naar haar bezige handen. Plotseling verstijfde hij van schrik. In zijn hoofd galmde de dwingende stem van Janus. Pak ze! Vang zielen voor mij! Nu! U vloog op en stortte zich in Justins armen. Waar komt die griezelige stem opeens vandaan? Zoemde hij in paniek. En Chance zei, ik dacht al dat ik je zag, Janus, door de ogen van de jongen. Verdwijn uit mijn boot, dubbelhartige, laat die arme zielen met rust. Justin vroeg zich af wie ze met die arme zielen bedoelde. De jongen en de elf of de vlinderachtige schimmen in het net en in de mand? Je hebt er meer dan genoeg en ik kan er best een paar gebruiken. De stem van de sjamaan was nu zoetsappig vleiend. Justin hoorde hem duidelijk, maar niet meer in zijn hoofd. Het was meer of Janus ergens naast de boot in de watermist dreef. Gebruiken? Misbruiken zul je bedoelen. Jans ging rustig door met het binnenhalen van het net. Ze leek zich nauwelijks druk te maken over de aanwezigheid van de magier. Dit gaat niet goed, zoemde Uf zenuwachtig. Dit gaat fout. Wie misbruikt er wie? De stem kwam van een andere kant. Janus cirkelde om de boot. Jij gebruikt de jongen als aas, ging hij door. Ik gebruik de zielen, wat is het verschil? Het verschil, zei Chance, terwijl ze er speciaal voor ging staan met haar handen in haar zij. Het verschil is dat ik de verloren zielen red en terughelp in hun buitenkant, terwijl jij ze weglokt uit hun lichaam en in het verderf stort. Alle verloren zielen die ik opvis, zijn slachtoffers van jou en je gelijken. Vrijwilligers, antwoordde Janus, allemaal vrijwilligers, nieuwsgierig naar onze toverkunsten en op jacht naar macht, hebberig op zoek naar onmetelijke rijkdom, ze smeken om mee te mogen naar onze ongrijpbare wereld, denken allemaal dat ze hier een soort goden worden, hoogmoed die voor de val komt. Vrijwilligers, geen slachtoffers. Janus zweeg en wachtte, maar Chance antwoordde niet. Ze haalde de rest van haar net binnen, zorgvuldig en voorzichtig, zodat geen enkele gevangen ziel beschadigd werd. Justin en Uf zaten doodstil op de bodem van de boot. Fout, zoemde Uf bijna onhoorbaar. Fout, fout. Justin keek naar een dunne, glibberige inktvisarm die stilletjes over de rand de boot ingleed. Het duurde even voor het tot hem doordrong wat hij zag. Janus had zich in een inktvis genesteld. De arm kroop stiekem naar de mand met zielen. Juist toen hij Chance wilde waarschuwen, draaide het vissersmens zich om naar de sluipende arm. Het mes in haar hand flitste in het bleke maanlicht. De tentakel viel als een zielig stuk afgehakte worm op de bodem van de boot. Janus brulde van teleurstelling en pijn. Razend viel hij nu met al zijn armen tegelijk de boot aan. Van alle kanten glibberden de tentakels over de rand naar de bodem. Het mes van Chance maaide links en rechts met dodelijke precisie de ene na de andere arm af, terwijl ze vocht, bereikte één arm toch ongemerkt de mand met zielen. Justin zag het gebeuren. Hij schreeuwde en wierp zich tegelijkertijd op de mand. U fladderde naar de rand van de boot en hapte met zijn platte harde snavel in de bovenkant van de inktvisarm. Chance haalde uit met haar mes, maar voor ze kon toeslaan, liet de tentakel de mand los, glibberde onder Justin vandaan, greep Uf en verdween met de eend in de waterige mist. Justin dacht geen seconde na, hij sprong overboord het mistige water in, precies daar waar de inktvisarm met Uf was verdwenen. Hij probeerde te zwemmen, maar zijn armen maaiden nutteloos door de lucht. Stuurloos dreef hij door een melkwitte massa op zoek naar een spoor van Uf of de inktvis. Janus lachte. Daardoor begreep Justin dat het ontzettend stom was om overboord te springen. Uf kon hij daarmee niet redden en zelf ging hij eraan ten onder. Helemaal vrijwillig, zou Janus later lachend vertellen. Zijn rampzalige vergissing maakte de sjamaan uitzinnig van vreugde. Zijn lach bulderde om Justin heen. Het was het engste geluid dat hij ooit van zijn leven had gehoord. Wanhopig probeerde hij omhoog te komen, terug naar de boot, terug naar Chance. Maar hij wist niet eens zeker wat boven was en wat onder. En ondanks al zijn pogingen kon hij de richting waarin hij bewoog nauwelijks sturen. Ontmoedigd hield hij op met trappelen en zwemmen. Zodra hij stil lag, voelde hij dat er aan hem werd getrokken. Het koord. Hij zat nog vast aan het zijde koord van Chance. Het vissersmens haalde hem met lange, regelmatige halen binnen. Zodra Janus merkte dat zijn slachtoffer ontsnapte, stopte hij abrupt met lachen. Hij dook vlak naast Justin op in de melkwitte massa. Van al zijn armen waren er nog maar twee over. In de ene hield hij u vastgeklemd, de andere draaide hij om het been van de jongen, die door het vissersmens werd binnengehaald. Het koord kwam strak te staan zodra de sjamaan de jongen vast had. Justin trapte met zijn vrije voet naar de inktvis. Met zijn handen probeerde hij de tentakel los te wrikken, het was vergeefse moeite. De inktvisarm zat muurvast om zijn been en het dier was ongevoelig voor zijn getrap. Als het koord maar niet breekt, dacht Justin, laat het alsjeblieft niet breken. Hij voelde dat Chance niet meer trok. Het leek alsof ze hem had vastgeknoopt aan de rand van de boot. De lijn stond strak, maar werkte niet meer tegen. Het lukte de inktvis om de jongen en de boot langzaam mee te slepen, maar omdat ze aan elkaar vastzaten, gingen ze ongemerkt omhoog naar het oppervlak van de waterige mist. Zo gauw ze boven kwamen en de bolle bleke maan zagen, viel het net van Chance over hen heen. De inktvis liet op slag de eend en de jongen los en gebruikte zijn twee overgebleven tentakels om zich te bevrijden uit de val. Hij rukte en trok aan de mazen van het net, maar het lukte hem niet om ze te scheuren. Chance haalde ondertussen het net binnen, langzaam maar zeker. Vlak voor ze over de rand de boot ingleden, verliet Janus de inktvis. Hij brulde van woede en liet een draaikolk achter in het mistige water. De inktvis bleef zieltogend achter bij Justin en Uf in het net, een weerzinwekkende, slappe, grijze massa. Chance maakte het net open en bevrijdde hen uit de mazen. Ze raapte de afgesneden tentakels van de inktvis op en liet die samen met het lijf van het halfdode dier de watermist inglijden. Wat samen ontbindt, kan zich makkelijker weer binden, zei ze. Dat arme dier is ook maar een slachtoffer. Daarna begon ze kalm het net op te vouwen in de mand.